Ja, beste broers en zussen, de weersverwachting. Als we naar buiten kijken, is dat vrij eenvoudig. Regen met af en toe een bui. Maar laten we vandaag eens beginnen met het weer, wel aan de hand van de alarmcodes die de KNMI bedacht heeft. Code groen, geen bijzonderheden, geen reden voor bezorgdheid. Prachtig weer, zonnetje erbij, zomerse temperaturen. Laten we vandaag eens doen wat de Romeinse dichter Homerius eens heeft gezegd. Carpe diem. Pluk de dag. Geniet van alles wat je hebt en je kunt krijgen. Een prachtige middag om te genieten van de rust en de stilte langs ons prachtige Noordzeestrand. Van het geluid van de golven en het ruisen van de wind in onze parasol. Het gezegde maakt eigenlijk onderdeel uit van een Latijnse zin die wat langer is. Carpe diem quam minime cradula postero. En dat betekent, pluk de dag, vertrouw zo min mogelijk op de volgende. Dan klinkt het al iets minder positief en past het beter in ons weerbeeld. De zon schijnt nu, maar je weet nooit hoe het vanmiddag is. En er is ook niks veranderlijker dan het Nederlandse weer. En voor je het weet, heb je code geel aan je broek. Code geel betekent wees alert. Het weerbeeld kan zomaar omslaan. De wind trekt aan. En de wind trekt flink aan onze parasol. Ook pakken vreemde wolken samen boven de langzaam ruwer wordende zee. Dat krijg je als je aan het strand ligt en niet regelmatig op de buienradar kijkt. Of op de KNMI-app. Of nog beter op allebei. Tijd om de parasol in te pakken. Als die er tenminste nog staat. En naar je auto terug te spoeden. De wolken worden donkerder, het rommelt in de verte en de wind neemt toe. En de wolken zien er nu toch wel erg raar uit. Het weer slaat om in code oranje. Nou, oranje. Oranje. Wees voorbereid. Wellicht was het beter geweest om voor de reis naar de kust het weerbericht te bekijken. Volgens de KNMI is er ook bij code oranje grote kans op gevaarlijk of extreem weer, waarbij de impact groot is en de kans op schade, letsel of veel overlast bestaat. Dat kan heel lokaal zijn, net als het kleine waterhoosje op de sluit. En na het passeren van het waterhoosje wordt het nog donkerder. Het begint te regenen, te plensen en te hagelen. Code rood. Onderneem actie. Ik denk dat we beter kunnen gaan schuilen onder een stevig afdak. Code rood is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor veel schade, letsel en overlast zorgen. En zo erg dat de maatschappij ontwrichtend kan zijn. We krijgen een hagelbuitje. En het lijkt redelijk ontwrichtend te zijn. Hoewel het een feit is dat het weer momenteel steeds extremer wordt, is dit niet waar ik met deze inleiding heen wil. De verschillende fases die het KNMI hanteert, komen we ook in de Bijbel tegen. Niet letterlijk, maar de lijn van deze waarschuwing vinden we terug en zegt iets over het plan van God met deze wereld en de manier waarop wij mensen ons leven zouden moeten inrichten. Laten we de codes nog eens doornemen, maar dan in Bijbels perspectief. Code groen, carpe diem, pluk de dag. Net als in de tijd van Noach. De mensheid leefde bij de dag. Ze aten, dronken, ze hoeden, ze plukten de dag zo kaal als maar kon. En dat de volgende dag een enorme watervloed zou brengen, dat wisten ze niet. Of net als in de tijd van Sodom en Gomorra. Iedereen deed wat hij zelf het meest prettig vond. Egoïsme, seksueel zelfgenot speelde de hoofdrol. Pak wat je pakken kunt. En dat de volgende dag een vernietigende dag voor de steden en alles en iedereen die erin leefde zou zijn, dat wisten ze niet. Net als in de tijd van vandaag. Ik heb al eerder parallellen getrokken met de tijd van Noach en Sodom en Gomorra en de huidige tijd. Ook Wilkerson zag het in zijn visioenen. Iedereen leeft zijn eigen leven, geniet waar mogelijk is, waar nodig ten koste van anderen. Maar dat Jezus morgen terug kan komen, dat weet men niet. En wij dan? De Bijbel heeft ons, net als het KNMI, een aantal waarschuwingsfases gegeven. Laten we maar eens kijken. Code geel. Wees alert. Wees waakzaam. In juli heb ik een preek gehouden over de positie van het volk Israël in de eindtijd. We kwamen tot de conclusie dat God een plan heeft met het Joodse volk. En dat het centrum waar de laatste dagen zich zullen afspelen ligt in Israël, met name in Jeruzalem. De volgende preek heb ik stilgestaan bij waar we nu staan in de eindtijd. Aan de hand van het boekje van Wilkerson, waarin hij zijn visioenen beschrijft over de ontwikkelingen. Vanaf 73 tot nu. We hebben gezien dat veel van zijn visioenen waarheid geworden zijn. En dat dit te verklaren valt vanuit Bijbelse profetieën. Bij de keren wilde ik eigenlijk spreken over waakzaamheid. Maar blijkbaar ben ik nogal afgeleid geweest. Vandaar nu pas dit thema. En ik denk dat het nu beter tot zijn recht komt als we de voorafgaande preken in gedachten houden. Code geel, waakzaam. Laten we eens inzoomen op het woord waakzaam in de Bijbel en kijken of we de vier volgende vragen kunnen beantwoorden. Waarvoor moet ik waakzaam zijn? En wanneer moet ik waakzaam zijn? Waar moet ik waakzaam zijn? En tenslotte, hoe moet ik waakzaam zijn? Naar de eerste. En waarvoor moet ik waakzaam zijn? Wees waakzaam, wees op je hoede. Want die vijand, de duivel, zwerft rond als een briesende leeuw op zoek naar prooi. Dat lijkt nogal een understatement. We weten allemaal dat we voor de duivel moeten uitkijken. En natuurlijk doen we dat. Niet zo moeilijk. Een brullende leeuw hoor je tenslotte van verre aankomen. Dat is natuurlijk waar. Er zijn in onze maatschappij dingen zat waar we verre van blijven. We houden ons ver van afgoderij, hekserij, tovenarij, magie. We draaien niet met glaasjes, we roepen geen geesten op. We leven zo goed als we kunnen en houden ons ver van grove zonden, zoals moord, doodslag, seksueel geweld enzovoorts. Maar behalve brullen is de duivel ook nog eens een sluwe vos en glibberig als een slang. We kennen allemaal de geschiedenis van Adam en Eva en de verleiding van de duivel. Hebben jullie wel eens gerealiseerd hoe slim de duivel hier wel niet was? Hij kwam niet de hof binnendenderen als een olifant in een porseleinkast. En hij zei tegen Eva niet iets van: laat God maar zwetsen, meisje, eet jij maar lekker van die vrucht hier. Heel voorzichtig begon hij met een halve waarheid. Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de hof mogen eten? Eva dacht, jij snapt er ook niks van. En ze zei, nee, we mogen alle vruchten uit de hof eten, behalve die van de boom in het midden. De duivel betwiste dat niet, maar vertelde dat God zich een beetje heeft vergist. En dat ze niet zullen sterven, maar goddelijk zullen worden. Tja, dacht Eva, dat is best een aantrekkelijk vooruitzicht. En de vruchten zien er ook nog lekker uit. Adam zat erbij, keek ernaar, maar vond het blijkbaar ook wel een goed idee. Wat zou God er nu op tegen kunnen hebben, dat we goddelijk worden, dacht hij. De duivel werkt nu nog steeds zo. En op vele andere listige manieren. Stapje voor stapje laat hij ons wennen aan seksuele waarden en normen die in de Bijbel als verwerpelijk worden genoemd. Stapje voor stapje laat hij onze kostbare tijd, die we als gezin of met God of met elkaar als broeders en zusters kunnen doorbrengen, verkwisten met allerlei op zichzelf niet verkeerde dingen. Stapje voor stapje wordt onze maatschappij harder en harder. Verkilt de onderlinge liefde en neemt zelfzucht en egoïsme toe. En stapje voor stapje zal de maatschappij zich keren tegen kerken, gemeentes en personen die het woord van God nog zuiver willen houden. En zich willen houden aan Bijbelse waarden en normen. Dat brengt ons bij het volgende punt. Wanneer moet ik waakzaam zijn? Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. In Lucas 21, vers 36. Waakte alle tijden, biddende dat u in staat mag zijn te ontkomen aan alles wat geschieden zal. En gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. We moeten dus voortdurend, te alle tijden, waakzaam zijn. Niet alleen zondags hier in de gemeente, maar ook door de week. Een paar voorbeelden. Waakzaam als we tv kijken. Overgroot gedeelte van de programma's op de Nederlandse televisie is doorspekt met zaken waar je vanuit Bijbels oogpunt niet blij van kunt worden. Afwijkend seksueel gedrag, echtscheiding, geweld, gevloek, grove taal. De nieuwsberichten zijn erg getekend. In de spanning rondom Israël is er volgens de media maar één schuldige: Israël. Langzamerhand wordt de wereldopinie dusdanig beïnvloed dat bijna iedereen zich tegen het volk Israël keert. Waakzaam zijn als je naar een speelfilm kijkt. Er is zowat geen speelfilm meer te zien waar geen buitenechtelijke seksscène in voorkomt of tijdens spannende momenten iets anders. Of er wordt met Gods naam anders omgegaan dan acceptabel is. Ook echtscheiding, buitenhuwelijke relaties zijn een veel voorkomend thema in films. Het geweld wordt steeds extremer en wordt steeds schaamtelozer in beeld gebracht. En dan wat dichter bij huis, waakzaam als je achter je computer kruipt. Op internet word je ongevraagd uitgenodigd om een afspraakje te maken met vrouwen of mannen in je omgeving. Of kennis te maken met een nieuwe parenclub. Al dan niet geklede dames verschijnen ze nu en dan op je scherm als je op Google zoekt naar onschuldige zaken. Oneerbare voorstellen verschijnen in je e-mail. Dan sociale media. Social media houdt je continu af van belangrijke zaken in het leven. 3 à 4 uur per dag besteden aan social media wordt tegenwoordig niet meer als verslaving ervaren, maar is heel normaal. Volgende punt, waarom moet ik dan waakzaam zijn? Er is een simpel antwoord voor. Overal. Op school bijvoorbeeld. Evolutietheorie is het standaard lesprogramma. Seksuele omgang wordt bevorderd, gewoon omdat het leuk is. Het net al genoemde glaasje draaien, dat doen we in de pauze, als tijdverdrijf. Je wordt meegezogen in pestpraktijken en klasgenoten nemen het echt zo nauw niet meer met normen en waarden. Waakzaam op ons werk. Schuine taal, gevloek van collega's. Werk op zondag mag je bijna niet meer weigeren. Lange dagen draaien, zodat er geen tijd meer is voor gezin, familie, kerk en in het bijzonder persoonlijke rust. Waakzaam in de kerk. Juist binnen de kerkmuren zal de Satan actief zijn. Daar zijn tenslotte de meeste zielen van God af te trekken. Hoe dan? Dwaalleer. Wees waakzaam, zo luidt Paulus' vermaning. Volhard in het geloof. De duivel zal proberen ons door licht en bedrog van de zuivere leer af te trekken. Niet in grote stappen, maar stapje voor stapje. In veel kerken, zelfs in de zwaardere gereformeerde kringen, is seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht geen probleem meer. Terwijl dat enkele tientallen jaren terug nog letterlijk en figuurlijk uit een boze was. Tegenwoordig worden regels van God die in het Oude Testament zijn opgetekend om ons te beschermen en te leiden gezien als afgedaan. We hebben tenslotte een nieuw verbond. En binnen dat verbond accepteren we alles. En we bedekken het onder de mantel der liefde. Kerken gaan voorbij aan Gods woord wanneer staat dat God eeuwig dezelfde is, onveranderlijk. In veel kerken verkondigen voorgangers het woord, terwijl dezelfde voorgangers twijfelen aan Jezus als Gods zoon. In een aantal grote, voornamelijk grote kerken, voeren inmiddels een dialoog met onze moslimbroeders, tussen aanhalingstekens. God en Yahweh zijn God, Yahweh en Allah zijn tenslotte dezelfde. Een ander punt binnen de kerken, persoonlijke aanvallen. Zit jullie niet opgevallen dat je juist dan te maken krijgt met aanvallen van de duivel, als je inzet voor God en voor zijn gemeente? De duivel zal zijn uiterste best doen om ware christenen zo moeilijk mogelijk te maken. En dat merk je binnen de kerkmuren. Afleiding, verslapping. In veel kerken is zoveel aandacht voor sociale bezigheden, breiklubs, kaartmaakclubs, muziek, voedselbanken, dakloze opvang, dat voor de heer van de kerk geen tijd meer overblijft. Hiermee zeg ik overigens niet dat deze activiteiten verkeerd zijn. Maar de taak van de kerk primair is om Gods woord te brengen en mensen de boodschap te laten horen. Ten slotte, hoe moet ik dan waakzaam zijn? Wij hebben in onze achtertuin een vijver met een waterloop. En diverse vogels uit de buurt komen zeer regelmatig even bij ons langs om te badderen in de waterloop. En deze vogels zijn voortdurend alert op gevaren die zich in hun directe omgeving kunnen voordoen. Eerst landen ze op de schutting, ze kijken rond, ze luisteren aandachtig. Pas wanneer ze er zeker van zijn dat er geen gevaar dreigt in de vorm van loslopende katten of mensen, vliegen ze naar de waterloop en spatteren vrolijk in het lont. En zelfs dan kijken ze om de paar seconden om zich heen om te kijken of de situatie veranderd is. Bij het geringste onraad vliegen ze weg en ze verdwijnen in de hoge bomen in het park. Wij moeten net zo waakzaam zijn als deze vogels. In alles wat we doen moeten we bedenken of we daarmee God dienen, voor Jezus volgen, of we luisteren naar de Heilige Geest die in ons woont. We moeten voortdurend opletten of keuzes die we maken overeenkomen met het woord van God. En opletten dat we niet in valstrikken van de duivel lopen. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, vers 1 en 2... Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u vergeefs tot geloof gekomen. Ook keuzes in het dagelijks leven moeten gefundeerd zijn op het evangelie van Jezus Christus. In dit evangelie moeten we ook standvastig vasthouden en dicht bij Jezus blijven. Geen concessies aan wat er in de Bijbel staat, zelfs niet een beetje. Even verderop, 1 Korinthe 15, vers 58... Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. We moeten standvastig zijn, onwankelbaar, geen concessies en niet verslappen. Als we zo'n houding hebben, mogen we weten dat God ons daarbij helpt en dat we het niet voor niets doen. Onze inspanningen zijn nooit te vergeefs. Verder naar de volgende code. Oranje, wees voorbereid op Jezus' wederkomst. Matteüs 25, vers 1 tot 13, een heel bekend stukje tekst. In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis. Het is met het rijk van de hemel als met 10 meisjes die met hun lampen uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dom, de andere 5 verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie. De verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen hij de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze alle in slaap en ze sliepen. Maar midden in de nacht klonk er een geroep, daar is de bruidegom, trek hem tegemoet. Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen, geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden, nee, er mocht dus niet genoeg zijn voor ons allen en jullie samen. Ga liever naar de verkopers en haal wat voor jezelf. En terwijl ze onderweg waren om te gaan kopen, kwam de bruidegom die al klaar stond. Ze traden met hem naar binnen om bruiloft te vieren en de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden, Heer, Heer, doe open. Maar hij antwoordde, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Wees dus waakzaam, want gij kent dag nog uur. Wij moeten dus zorgen dat als de dag komt dat Jezus terugkomt, onze lampen vol zijn met olie. En nog meer, we moeten een reservevoorraad olie hebben. Anders gezegd, ons geloof moet een stootje kunnen verdragen. Afgelopen preek hebben we gehoord dat de laatste dagen niet de meest plezierige zullen zijn. Als we echt een groot geloof hebben en vertrouwen op God, op Jezus en op de Heilige Geest, dan staan we niet alleen voor en zullen we tenslotte bij de bruidegom naar binnen gaan. Code rood, onderneem actie. Hoe bouwen we nu zo aan ons geloof dat we een reservevoorraad voor moeilijke tijden hebben? Bouwen aan kennis. Hosea 4 vers 6 zegt ons dat we verloren gaan door gebrek aan kennis van God. Door het bezoeken van zondagse erediensten, het luisteren naar preken, het zingen van liederen, het volgen van bijbelstudies, bouwen we kennis op die we nodig hebben om God te kunnen volgen in ons dagelijks leven. De Heilige Geest kan gebruik maken van deze kennis, bijvoorbeeld door ons te troosten met bijbelpassages als we het moeilijk hebben, of kennis van goed en kwaad als we keuzes moeten maken in ons leven. Het tweede punt is bouwen aan de relatie met God. We doen er goed aan om veel bezig te zijn met de dingen van God. Dat kan onder meer door Bijbel lezen en bidden. We bouwen hiermee een relatie op met God. Als het op wat voor manier dan ook moeilijk wordt in ons leven, bijvoorbeeld door ziekte, eenzaamheid, werkeloosheid, vervolging, dan kunnen we terugvallen op deze relatie. In de vergelijking van de verloren zoon mogen we leren dat God de Vader altijd naar ons staat uit te kijken. Het enige wat wij hoeven te doen is naar hem toe komen en in zijn armen vallen. Alles wijst erop dat Jezus spoedig gaat terugkomen. Laten we dan onze energie steken in het opbouwen van geestelijk rantsoen voor deze moeilijke tijden. Wat is verder nog verstandig om aan te pakken als we vanuit gaan dat we steeds dichter bij de laatste dagen komen? Ik zou zeggen, maak je vrij van allerlei banden die je van God af kunnen trekken, of die in de weg kunnen staan als het voor ons christenen moeilijk wordt en verdrukking en vervolging toeslaat. Je kunt hier denken aan allerlei materiële zaken, zoals bijvoorbeeld je huis, je auto, je mooie meubeltjes, kleding, je computer, je mobiele telefoon. Zouden we kunnen leven zonder al deze luxe en vertrouwen dat ons God zou verzorgen als het zover komt? Je kunt ook denken aan contacten met mensen die proberen je van het geloof af te trekken. Of die God en zijn gemeente bespotten. Bedenk jezelf of het voor jou belangrijk is dit contact te onderhouden. Het kan heel goed zijn dat je door deze contacten een positieve invloed hebt op het leven van deze mensen. Maar het kan ook zijn dat jouw leven negatief beïnvloed wordt. Denk er eens over na en bespreek het met God. Gevaarlijker wordt het, voor mij ook denk ik, als je zo aan genotsmiddelen hangt, zoals drank of rokerij, dat je jezelf van eens afvraagt hoe je verder zou moeten als je in de komende verdrukking niet meer naar sigaretten of drank kunt komen. Bijvoorbeeld doordat je weigert het teken van het beest te dragen. Ik heb bezorgde geluiden gehoord van mensen die zo vastzitten aan hun verslaving dat ze zelf ernstig gaan twijfelen of ze God en de gemeente niet vaarwel zouden zeggen in ruil voor een abonnement op een sigarettenautomaat. Realiseer jezelf ook dat je door deze gebondenheid in de verdrukking terecht. Realiseer je ook dat je door deze gebondenheid, als je in de verdrukking terechtkomt, je ook een gevaar kunt zijn voor je broeders en zusters. Als je gebonden bent aan iets wat niet van God komt, dan zou datgene wel eens door de duivel gearrangeerd kunnen zijn. Als je doen en laten van de tabaksindustrie eens bekijkt, zijn er wel erg bedenkelijke praktijken, zoals het toevoegen van verslavende stoffen aan een product wat op zich al schadelijk genoeg is. Het lijkt wel alsof de tabaksindustrie opzettelijk bezig is mensen verslaafd te maken aan iets wat verschrikkelijke ziektes, pijn en leed veroorzaakt. En nog erger, een blokkade zou kunnen zijn tussen de gebruiker en God. Het lijkt wel alsof de bazen van de tabaksindustrie mensen die hun producten gebruiken haten. En dan trek ik dat voor het gemak even door naar de duivel, de mensenhater bij uitstek. Dit verhaal geldt natuurlijk niet alleen voor verslaving aan rokerij, maar ook voor verslaving aan drank, gamen, porno, drugs of andere genotsmiddelen. Het trekt je af van de ene ware God en zorgt er altijd voor dat de afstand tussen jou en God groot blijft. Als God ver weg is, is hij er niet om je bij te staan als je het nodig hebt. Je bouwt als het ware een muur op tussen jou en God. Ik zou je een overweging willen geven om hier eens met God over in gesprek te gaan. En vooral eens naar God te luisteren wat hij ervan vindt. Misschien kan je hem helpen om jou te helpen dealen met de verslaving. Broers en zussen, dan wordt het tijd voor de laatste code. De KNMI kent hem niet, maar de Bijbel kent hem wel. code goud. Als alles achter de rug is en Jezus terugkomt, belanden we in de laatste fase. We gaan dan samen met Jezus naar het hemels Jeruzalem. En in de Bijbel wordt dit Jeruzalem beschreven als een stad met gouden straten. Een stad waar God wil wonen. Een stad waar we eeuwig met God mogen leven. Een stad waar we niet meer te kampen hebben met moeite, pijn, verslaving en zonde. Een stad zoals God hem bedoeld heeft. De weg daarheen, broeders en zusters, is geen makkelijke, geen brede weg, maar een smal paadje. We hebben echter Jezus als gids, als we dit pad moeten bewandelen. En hij wijst ons de weg naar de stad. Wij mogen met hem mee, omdat hij voor ons heeft betaald met zijn bloed. Hij wast onze zonden van ons af. En hij ondersteunt ons als we steun nodig hebben. Dit doet hij bijvoorbeeld ook met het afleggen van verslaving of andere gebondenheid aan niet-goddelijke zaken. Jezus is het fundament van ons leven. Zolang we ons leven op hem bouwen, blijft het gebouw, ons leven, sterk. Dan kan het alle aanvallen weerstaan. De zwaarste stormen en de grootste hagelstenen. We moeten wel blijven bouwen aan dat huis. Een huis met open dak of zonder ramen is erg kwetsbaar voor invloeden van buitenaf. Laten we dus blijven bouwen aan ons huis met Jezus als bouwmeester. Laten we onze kennis verdiepen, dicht bij hem blijven en ons losmaken van alles wat niet van God is. Laten we zingen van dit fundament, opwekking 785.